zegen.
God zegen.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij wij vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Gemeente, wij gaan samen zingen van psalm 92. We zingen nu het eerste en tweede vers en zo dadelijk naar de wet en de samenvatting van de wet het derde vers. Psalm 92, nu vers 1 en vers 2 en zo dadelijk vers 3. Wij kijken in de spiegel van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, en gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet samen toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat eraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Groot en heilig God, u brengt ons samen op deze plaats, de plaats die gewijd wordt door uw eigen woord, uw spreken. En dat is bijzonder dat u de God bent die spreekt, die zich niet verborgen houdt, maar zich openbaart. U zich bekend maakt. En wij zijn mensen die vanuit onszelf met de rug naar u toestaan, die uw openbaring hebben genegeerd. Wij zijn mensen die eigen wegen zijn ingeslagen. En als we terugkijken op de afgelopen week, dan zien we daar de gevolgen van. En dan moeten wij erkennen dat wij vanuit onszelf voor u de levende God niet kunnen bestaan. En laten dat geen theoretische klanken zijn, woorden die we naspreken, maar geef dat we dat daadwerkelijk door leven erkennen en belijden. wij mensen zijn die aangewezen zijn op uw spreken, op uw opzoekende zondaarsliefde. Mensen die aangewezen zijn op hem, Jezus Christus uw Zoon, vlees geworden woord. Hij, in wie u duidelijk hebt gemaakt wie u bent, in uw ontfermende zondaarsliefde, Jezus Christus. Dat is zo bijzonder. En dat is om klein onder te worden. Dat hij uw Zoon mens werd. Omdat er leven zou zijn door hem. En als hij ons verkondigd wordt, als redder en zaligmaker, dan bidden we, en we bidden het hartstochtelijk, geef dat niemand van ons overeind kan blijven, maar dat we met het onze zonde en schuld, aan zijn voeten komen. Dat niemand bij hem vandaan kan blijven, omdat er buiten hem geen leven is, hij de enige is, waardoor we met u de levende God verzoend worden. Breekt u door al het onze heen als dat ons belemmert. In het kennen, in het leren kennen van hem. Breekt u door het onze heen, ook als we van genade leren leven en toch weer een eigen weg ingingen. Als er dat achteruitgaan in genade is, in plaats van het toenemen in de genade en het groeien in wie hij is. Dat meer worden van hem en dat minder worden van onszelf. Als we onszelf zo ontzettend in de weg kunnen zitten, ook als het gaat om het leven van het geloof. En daarom kom met uw geest en spreekt u en werkt u. En dan weet u wat ieder van ons nodig heeft. Van we ouder zijn, jonger, midden in het leven staan, jongens en meisjes die er zijn, u weet wat ze nodig hebben. En u weet ook wat ze vanmorgen nodig hebben om te horen wat u te zeggen hebt. Want we kunnen zo vol zijn met de dingen van dit aardse leven. Heren, geef dat het ons niet blokkeren zal om te luisteren naar uw spreken. Groot en machtig God, ziet u ons zo aan. En wees u daadwerkelijk in ons midden. Wij vragen u, schenk u zegen. Als we een taak hebben in deze dienst, verantwoordelijkheid dragen, als koster in een goed verloop van de dienst, degene die hem bijstaan, denk aan de uitzending van de dienst ook op afstand meegemaakt kan worden, als mensen niet aanwezig kunnen zijn, als er ziekte is, zorg de ouderdom die aan huis bindt, Heere, ook daarin met u, de God die geven kunt wat nodig is, zodat ook op afstand ervaren wordt dat u een God van nabij wilt zijn en niet van ver. Schenk u zegen aan de organist in het begeleiden van de samenzang, alles tot eer van u, de levende God zijn mag. We ook daarin ervaren dat u nabij bent en sterkt. Schenk u dienen nou wat nodig is. Laat uw woord zo klinken zoals u dat wilt en vraagt. En laat, o God, onze verwachting van u zijn. U die groot en goed bent en die handelt naar uw trouw en naar uw belofte. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God en we doen dat in het Markus-evangelie. Markus 1. Markus 1. We lezen vers 1 tot en met 13. Markus 1. Vanaf vers 1. En daar luidt het woord van God aldus. Het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten, ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roepende in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopend in de woestijn en predikend de doop der bekering tot vergeving der zonde. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem. En werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar, met een lederen gordel om zijn lenden, had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte zeggend, na mij komt die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben nederbukkend de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb jullie wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de Geest gelijk een duif op hem neerdalen. En er schiedde een stem uit de hemelen, gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de Geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. En was bij de wilde gedierte en de engelen dienden hem. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de verkondiging, die vindt u in Markus 1. En dan in het bijzonder vers 12 en vers 13. Markus 1 vers 12 en 13. En terstond dreef hem de Geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. En was bij de wilde gedierte en de engelen dienden hem. In de woestijn, dat is het thema boven de preek vanmorgen. In de woestijn. En dan 3 aandachtspunten om wat structuur aan te brengen in de verkondiging. In de woestijn, allereerst door de Geest in de woestijn gebracht. Ten tweede, door de duivel in de woestijn verzocht. En dan ten derde, door de engelen in de woestijn gediend. Allereerst dus door de Geest gebracht. Ten tweede, door de duivel verzocht. En ten derde, door de engelen gediend. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Wat betreft de diensten van zondag 26 januari om 10 uur hoopt voor te gaan proponent A. en Klein uit Nieuw-Lekkerland en 's avonds om 6:30 door meneer Haar Liefding. Dan wat betreft de collecten vandaag, de eerste collecte is voor kerkomroep, de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Dan is er een mededeling wat betreft het koffiedrinken voor de ouderen. Dat is op woensdag 22 januari. En dat is om 10 uur in de consistorie. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Wij zullen samen gaan zingen. Als voorbereiding op de verkondiging. We zingen van de berijming van het gebed des Heren. Het 7e. En het 8e vers, gebed des Heren vers 7 en vers 8, leidt ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit en verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. De berijming van het gebed des Heren vers 7 en vers 8. gemeente, een woestijn, dat is toch niet echt een plaats waar je de Heer Jezus zou verwachten. Want is Jezus niet degene van wie Johannes zegt dat die na hem komt sterker is dan hij? Wie hij niet waard is nederbukkend de riem van zijn schoenen te ontbinden. Dan komt de Heer Jezus. En dan wordt hij gedoopt. En dan brengt de Geest hem in de woestijn. En dan klonken nog maar net die grootse en die heerlijke woorden. Gij zijt mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dan daalde de Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En dan nu dit. De woestijn. Jonge mensen, het is natuurlijk geweldig als je als toerist even de sfeer van de woestijn proeft. Slapen in een bedouinentent en rijden op een kameel. Maar verder, wanneer je in een woestijn bent overgeleverd aan jezelf. Een onherbergzaam oord, een woeste vlakte. Dan is dat nog niet aantrekkelijk, dan is dat schrikaanjagend. Wat moet je als woestijndieren zich laten horen? En hoe moet je je verweren? En hoe blijf je in leven? Kijk, als je opgegroeid bent in een woestijn, dan leer je om te gaan met de gevaren die je omringen. En als je het woestijnleven verkiest, boven het leven in een bewoonde omgeving, Johannes, met zijn sprinkhanen en wilde honing. Maar als je nu in de woestijn wordt neergezet. Als je nu in de woestijn wordt gebracht. Als je nou geen andere keuze hebt. Nou, zo is het maar de Heer Jezus. Terstond dreef hem de Geest de woestijn in. Terstond, nou dat is een woord wat je bij Marcus vaker tegenkomt. Een paar versen terug nog, wanneer verteld wordt over de doop van Jezus. Toen de normale gang van zaken bij een doopbediening werd doorbroken door de Geest, dan staat er ook terstond toen hij uit het water opkwam. Kijk, normaal gesproken beleden de mensen die door Johannes gedoopt waren hun zonde. Kijk er maar even mee naar het vijfde vers. En al het Joodse land ging tot hem uit. En die van Jeruzalem, en werden alle door hen gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdend hun zonde. Maar gemeente, Jezus heeft geen zonde te belijden. Integendeel, hij is zonder zonde. En dat maakt dat hij geschikt is voor het werk waarvoor hij kwam. De zondeverzoener moet zondeloos zijn. Het onbevlekte lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het is alsof God dat op dit moment duidelijk gaat maken. Want dan is het opvallend dat zoals het lam op de grote verzoendag de woestijn in werd gestuurd. Jezus, Gods lam. Nadat hij gedoopt is, de woestijn in wordt gestuurd, Gods lam. Dan belijdt het volk hun zonde. Dan lijken ze hier al op Jezus Christus aan te komen. Ja, dan moet het voor Johannes duidelijk zijn geweest. Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Maar zo maakt Jezus zich nog niet bekend. Kijk, zijn prediking, zijn wonder en zijn tekenen, die laten nog op zich wachten. Hem wacht de woestijn. De Zoon van God, die in de hemel troonde, die treedt de woestijn in. Moet eens even tot u door laten dringen vanmorgen. Wat een vernedering dat is geweest voor Jezus, de woestijn. De Geest die op hem neerdaalde in de gedaante van een duif, die brengt hem nu de woestijn in. terwijl de Joden naar huis gaan, wordt Jezus vanaf het water van de Jordaan de woestijn ingebracht. En Marcus die gebruikt dan het woord drijven. Hij wordt de woestijn ingedreven. Hij wordt uitgedreven uit de omgeving van mensen. Jezus wordt heel bewust uit de gemeenschap met mensen gehaald en in de woestijn geleid. Jonge mensen, in dat woord uitdrijven, daar zit iets van uitzetten. Verwijderen. Uitwerpen. En dan weten we het allemaal wat dat betekent als iemand wordt uitgezet. Dan horen ze hier niet thuis. Dan worden ze daar gebracht waar ze thuis horen. Ja, maar Jezus dan? Hoort Jezus hier dan niet thuis? Hoort hij dan in de woestijn thuis? Hij had de hemel als zijn thuis, zijn vaderhuis. En hij neemt zijn intrek op deze aarde. En waarvoor, gemeente? Om uitgeworpen te worden, om uitgedreven te worden, om verstoten te worden. En daarmee laat de geest zien wat hem te wachten staat. Uitzetting. Verwerping. En dat is een beproeving op zich geweest. Kijk, dan is de Heilige Geest op hem. Jezus zal dat zelf ook zeggen. Als hij de profetie van Jesaja leest. In Nazareth, plaats waar hij is opgegroeid. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden, gebrokenen van hart, om gevangenen vrijheid uit te roepen en gebondenen opening van gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En er is in hem de schrift vervuld. Maar dan moeten we eens kijken wat de geest hier doet. De geest die drijft hem uit. Die zet hem uit. Jongens, meisjes, je kunt je ontzettend vervelend voelen. Als je in de klas zit en op een gegeven moment, je doet iets. En je doet het misschien nog wel een keer en de meester je waarschuwt. En op een gegeven moment is het klaar en dan zeggen ze, ja, nu ga je er maar uit. Dan ga je nu maar even te gang staan. Maar daar sta je dan. Dat is niet altijd even prettig. Dan gaat binnen alles door. En jij bent er niet meer bij. Je bent eruit gezet. Je staat buiten. Of thuis. Rond de tafel. Je bent aan het eten en dan gebeurt er iets. Iets van waar je niet dacht dat het deze gevolgen zou hebben. En dan zeg je moeder, je vader. En nu ga je maar eens even naar de gang. Of ga maar even op de trap zitten. En dan zit jij daar alleen. En de rest zit daar binnen rond de tafel. Nou, dan voel je niet prettig. Dan voel je er echt buiten gezet. Je hoort er niet meer bij. Nou, zo wordt Jezus er buiten gezet. Alsof hij er niet meer bij hoort. Hij wordt uitgedreven, zegt Marcus. En nou gebruikt Marcus precies hetzelfde woord als wat gebruikt wordt als demonen worden uitgedreven. Die eruit worden gezet. Ja, dan blijkt er één te zijn die macht heeft om uit te zetten, om demonen te verdrijven. Dan blijkt hij machtiger te zijn dan alle tegenkrachten die denkbaar zijn. Alle macht. Dan ziet u wat hier gebeurt, gemeente. Hier wordt de sterkere, hier wordt de machtige de woestijn ingezet. En dat is toch wel aangrijpend. Gods eigen zoon. Dan mag het volk naar huis gaan, vanaf de Jordaan, met een boodschap van verwachting, van troost, van hoop. Maar Jezus wordt uitgedreven de woestijn in. Een onbewoonbare en een verlaten vlakte. En tegelijkertijd moeten we ons goed realiseren vanmorgen. Je kunt in een riant huis wonen. En tegelijk heel wat situaties meemaken waarin je het gevoel hebt dat je in de woestijn terechtgekomen bent. Situatie van je leven, die leek zoveelbelovend, maar in één keer sta je in de woestijn van je leven. Ben je overgeleverd aan jezelf, aan je zorgen, aan de spanningen die er zijn. Een woestijnleven. Dan word je tot bezinning geroepen, toch? Dat kan pijnlijk zijn. Je er als het ware even uitgezet voelt. Je teruggeworpen voelt op jezelf. Een gemeente, wat er dan ook gebeuren kan in je leven, zo'n woestijnperiode wil bij ons oproepen dat we ontdekken en zien dat we het zelf niet kunnen. Zo'n periode wil uitwerken dat we ons op de Heere werpen. We ons overgeven aan de Heere. En dan kan een woestijnperiode nog wel eens heilzaam zijn ook. Wij het met de Heere wagen. En hij laat God in de woestijn zijn liefde zien. Daarom, zie, ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn en ik zal tot haar hart spreken. Ja, maar zegt u Jezus hier dan? Nou, Jezus is de woestijn ingevoerd. En hij is de woestijn ingezet. Opdat mensen mogen horen van genade en van verzoening en van leven. En dan kan in de woestijn van het leven gesproken worden van heil en van genade. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. En dan baant Christus een weg waar geen weg te vinden is. Door de woestijn. En dan kan een woestijn nog wel eens gaan bloeien als een roos ook. Jonge mensen, na een flinke regenbui, dan verandert een deel van de woestijn nog wel eens in een vlakte met een hele groene waas en hier en daar zelfs bloemen. Dan blijkt er in de woestijn leven mogelijk te zijn. Nou, dat is een levende profetie van wat de genade van God kan doen in het leven van mensen. En dan brengt hij mensen niet voor niets in de woestijn. Om dan des te meer te ervaren wie God is. Mozes, Elia, Johannes. In plaats van toerusting, van voorbereiding, van beproeving soms ook. Ja, maar vraagt u zich af. Jezus dan, de zaligmaker, heeft hij dat dan ook nodig? Nou, let u erop dat Jezus mens is. Van gelijke beweging als wij. Zonder zonde, inderdaad. Hij is God en hij blijft God, maar hij is en werd mens. En nu wordt Jezus naar zijn mensheid verzocht. En daarom drijft de Geest hem de woestijn in. En dan brengt de Geest hem op de plaats waar hij op niets en niemand terug kan vallen. En dan blijkt in die woestijn de geschiktheid van Jezus. Uitermate geschikt om zaligmaker te zijn. Ja, maar zegt u, dat was hij zonder dat hij verzocht werd toch ook al. Geschikt om zaligmaker te zijn. Een zekere gemeente, maar zijn verzoeking accentueert dat wel. En natuurlijk dan kunnen wij zeggen, ja, dat wisten we van tevoren ook wel, dat Jezus de duivel zou weerstaan. Maar intussen weerstaat hij de duivel wel. En doorstaat hij de proef. Wij doorstonden hem niet. De mens in het paradijs. Kijk, wij hadden alle mogelijkheden voorhanden om staande te blijven. Net zo goed als Jezus. Want hij doorstaat de verzoeking van de duivel heel nadrukkelijk als mens. Kijkt u maar eens even wat er gebeurt. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. Dat is treden. Kijk, Adam en Eva, die kregen met de duivel te maken in het paradijs. Jezus in de woestijn. Adam en Eva omringd door het goede. Overvloed aan bomen en aan vruchten. In zo'n omgeving wist de duivel de mens te verzoeken. Een mens die veel heeft en die nog meer blijkt te willen hebben. Die wil ook hebben wat hij niet heeft. De mens als graaier. Niets nieuws onder de zon. Een mens die zich thuis voelt in een cultuur van graaien. Nou, dan blijkt dat voor de een paradijs te zijn en voor de ander een woestijn. Juist omdat wij zondige mensen zijn. Dan stappen wij voordat we het zelf doorhebben in de strik die door de duivel is gespannen. Maar Jezus doorziet de vorst van de duisternis. Ook al zoekt de duivel een zwakke plek. Kijk, daar is hij in zijn jarenlange ervaring ook heel goed in. Maar Jezus Christus die schermt zich voor hem af. De duivel die heeft geen vat op Jezus. En niet dat de duivel niet van alles en nog wat probeert. Als je de evangelist Matthäus en Lucas erop naslaat, dan worden er drie hele concrete, maar ook hele verschillende verzoekingen genoemd. Maar het blijft niet bij deze drie gemeenten. 40 dagen, zegt Marcus, wordt hij verzocht. 40 dagen. Wat denkt u, hoe lang zal de duivel bezig zijn geweest om Eva te verleiden? Wat denkt u? Een dag, uur, kwartier. En de vrouw zag dat de boom goed was tot spijs. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Gemeente, wie moet er tot zijn schrik niet erkennen dat de duivel zo snel succes heeft in zijn leven. Dat ingaan op verzoekingen, dat ingaan op de verleider. En dan was je misschien niet eens in een woestijn. Alles wat je nodig had, gewoon veranderen. Verzocht, verlangen gewekt en de begeerte vervuld. U voelt het wel aan vanmorgen. Nou, Jezus Christus, hij wordt 40 dagen verzocht. 40 dagen. Doe bedenken aan dat wat God tegen Mozes zei. En u zult gedenken aan al de weg die de Heere deze 40 jaar u in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u verootmoedigde. Om u te verzoeken om te weten wat in uw hart was. Of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kende, nog uw vader gekend hadden. Opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere uitgaat. Nou, gemeente, dat zijn dan uitgerekend die woorden waarmee de Heere Jezus de duivel weerstaat. Dan wijst de duivel Jezus erop dat hij van stenen brood kan maken. En Jezus heeft honger. De duivel die appelleert dus op een hele gewone menselijke behoefte. Daar is op zich dus ook helemaal niets verkeerds aan. Maar tegelijk is er meer dan brood. Er is meer dan dat. Dat moest Israël in de woestijn leren. Dat moesten wij leren. En dat wil Jezus Christus onszelf leren door zijn woord. En daar hebben wij dus, als de duivel komt met zijn verleiding en met zijn verzoeking, terug te vallen op het woord. Gemeente, als die dan weer komt en als die blijft komen, als hij zijn verzoekingen opvoert, steeds weer opnieuw het woord. Alleen het woord. Gods getuigenis. Adam en Eva, die zouden in het paradijs aan het woord genoeg hebben gehad. Gods onvervalste getuigenis. Maar ze lieten het, waar ze zelf bij stonden, vervalsen. Ze lieten zich verzoeken en vielen. Een klap in het gezicht van de Heere. Gemeente, daarom ons vastklemmen aan het woord. Ons niet af te laten trekken van het woord. Ons laten leiden door Gods getuigenis. Laten wij de duivel geen enkele ruimte gunnen. Kijk, hij probeert er tussen te komen. Een voet tussen de deur. Hij doet er alles aan. En wat zijn we gevoelig voor zijn woorden. Hij praat zo goed en hij praat zo mooi. En dan komt hij nog wel eens met woorden van God ook. Maar hij past ze wel in zijn eigen plan. Is het niet dat God gezegd heeft? En we trappen er zo gemakkelijk in. Levensecht. Als het om onze vrije tijdsbesteding gaat bijvoorbeeld. Wat wel kan en wat niet kan. Nou, dan gaat het er bij ons in als koek. Zegt de Bijbel niet, zei jong op catechisatie tegen me, onderzoek alle dingen. En behoud het goede. Dat staat er toch? Zou je dan de dingen niet mogen uitproberen? Dat wat je tegenkomt in je leven. Je kunt toch ook al te bekrompen zijn. Onderzoek alle dingen. Nou. Maar dat staat er niet. Dat is een verdraaiing van het woord van God. Dat is nou precies de tactiek van de duivel. Want weet je wat er staat? Daar staat onderzoek de schriften. Dat is het eerste. De schriften, het woord. Met het woord in de hand kun je de duivel weerstaan. Dan moet je het woord dus niet laten verdraaien. De duivel die probeert dat en die doet dat. Met het woord kun je de duivel weerstaan. Dat lukt onszelf niet. We zijn een gewillige prooi. Alleen door de kracht van het woord. Dat woord wat een kracht is tot zaligheid. Kunnen we de duivel en de duivelse machten weerstaan. Leer je alle dingen te beproeven of ze uit God zijn. Want dat staat er wel. Beproef alle dingen. Houd ze tegen het licht van het woord. Dan is het zonder verder onderzoek al duidelijk of iets kan of niet. Dan hoef je het helemaal niet verder te onderzoeken. Dan zie je al, en vaak zie je het al heel scherp, dat kan niet en dat mag niet. Ook al wil je de duivel je ervan overtuigen dat het zo'n probleem niet is. Een gemeente, dat is onmaskerend. Naar onszelf toe. Naar onze zonde toe. Nou, leer je bidden. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Ja, maar zegt u de Heer Jezus hier dan? Hij laat zich in verzoeking leiden. En hij laat zich de woestijn indrijven. Opdat mensen de duivel en zijn verleiding leren weerstaan. Dat krijg je zelf dus niet voor elkaar. Dat moet je jezelf dus ook niet wijs maken. Zonder Christus zink je weg en kom je om. Dat onderstreept het appel. Daarom neemt aan de hele wapenrusting van God opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbend staande blijven. Staande blijven omdat hij, Jezus Christus, staande is gebleven. Omdat hij de duivel kan weerstaan. En dat niet alleen. Hij zal de duivel verslaan. Gemeente, wat een macht en wat een majesteit heeft Jezus. Wat een koning. Ah, dit is er nu echt één om te voet te vallen en te aanbidden. Dan ontworstelt hij aan de macht van de duivel. En dan ontworstelt hij aan de macht van de dood. Hij is de koning der verschrikking. Hij is de vorst der duisternis, de baas. Kijk, zonder Jezus Christus val je in zijn handen. Gemeente, nog erger, zonder Jezus Christus sta je aan zijn kant. Dat is de schrikbarende werkelijkheid als je niet liet redden door Christus, je niet in zijn handen wierp. Terwijl hij nog steeds het verlorene zoekt. Hij roept het. Zijn 40 dagen durende verzoeking onderstreept dat ook. Wend u tot mij. Wordt behouden. En hij weet te behouden. Hij weet los te trekken van de machten van de duisternis. Hij is sterker dan welke verzoekende krachten ook. Hij heeft alle macht. Dat wil hij bewijzen. En daar wil hij van overtuigen. Daar wil de geest van overtuigen. En daarom werd Jezus Christus de woestijn ingedreven. Gemeente, ziet u het wonder van morgen. Hij blijkt bestand tegen de felste bestrijder aller tijden. Hij blijkt toegerust om het verlossingswerk op zich te nemen. Om verlossing teweeg te brengen. En als hij dat doet, dan kan de duivel vertrekken. Maar zeker, dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus daar geen last meer van heeft. Lucas die vermeldt, hij week van hem voor een tijd. Hij komt terug. Maar dan komt hij wel terug om verslagen te worden. Christus overwint. En laat dat een troost zijn. Als je ontdekt dat je de aanslagen van de vorst van de duisternis niet kunt ontlopen. Als je in de geestelijke strijd ten onder dreigt te gaan. Christus overwint. En daar roep je hem dus nooit te vergeefs aan. Hij stelt zich ter beschikking als redder en als zaligmaker. Hij die de koning der koningen is en de heren der heren. En zo wordt hij gediend ook. Dat is het derde van morgen. En de engelen dienden hem in de woestijn. En werd door de mens van het paradijs een woestijn gemaakt. Christus die maakt van de woestijn een paradijs. En daar spreken die engelen van. Maar zij niet alleen. Kijkt u nog maar eens even mee naar onze tekst. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan en was bij de wilde gedierte. Ja, zegt u, dat klinkt wel logisch eigenlijk. In de woestijn, daar ben je eigenlijk nooit alleen. Nou, kunnen mensen ontbreken, daar zijn dieren. Nou, in die tijd waren er in de woestijn van Judea, tegen de Jordaan aan, hyena's en jakhalzen en leeuwen en panters die zwierven er rond. Een hele toer om zulke dieren van je lijf te houden. Een gemeente, dat is het nou juist hier. Jezus die leefde hier te midden van die dieren, zonder dat ze hem iets deden. Ze hadden geen kwaad in de zin. De duivel die was er een briesende leeuw. En hij ging verslindend rond. Maar die dieren, die deden in Jezus' aanwezigheid niets. Dat is een vredig tafereel wat ons getekend wordt. Het paradijs. Jezus temt de dieren. Hij was erbij. Zo staat het er. Hij was bij de wilde dieren. Dus hij bleef niet bij hen uit de buurt. Kijk, dat is ons aan te raden. Om je te beschermen als er wilde dieren in de buurt zijn. En jongens, als je in een dierentuin bent, dan ben je maar wat blij dat leeuwen en panters in hun hok zitten. Of in elk geval zo dat ze niet bij jou kunnen komen. Van je gescheiden door een stuk water, een omheining. De Heer Jezus die loopt onbevreesd tussen die dieren. Hij herstelt wat door de zonde is vernield. Hij is Here. Hij is heerser over de schepping. Hij brengt vrede. Nou zal dit gebeuren niet tegen de achtergrond moeten staan van dat wat komt. Het vrederijk, de wolf en het lam die tezamen zullen weiden. De leeuw die stro zal eten als een rund. En stof, spijs van de slang zal zijn. Dat ze geen kwaad zullen kunnen doen. Nog verderven op Gods ganse heilige berg. En hij was bij de wilde gedierte. En de engelen dienden hem. En zeker aan dat dienen van die engelen, daar zitten twee kanten. Engelen die te hulp schieten, daar waar God wil. Dienstbare geesten. Maar die engelendienst kan ook eerbetoon zijn aan God. Ere zij God. Kijk, al hoeven we dat eerste niet uit te sluiten. Hier valt alle nadruk op het tweede. Christus krijgt goddelijke eer. Net zoals dienaren hun Heer dienen. Zoals onderdanen hun koning dienen. Zo wordt Christus gediend. Door die hemelse troongeesten. Om Christus wil zijn ze in de woestijn. Een hemel op aarde. En de engelen, ze dienden hem. Dienden hem. Nou, dit zijn dus die engelengemeenten die hun roeping niet verloochend hebben. Zij zijn niet meegegaan met die andere engel. Die engel die in opstand kwam tegen de Heere en die handlangers kreeg. Maar die engelen die God dienen en die Heer Jezus Christus dienen, die hebben zich niet op sleeptouw laten nemen door die anderen. Ze dienen hun koning. Wie de tegenstanders dan ook zijn. Tegenstanders hier zelfs die eerst medestanders waren. Zij hier twijfelen niet. Zij dienen hun Heer. Of dat nou in de hemel is, of in de woestijn, of later in de hof van Gethsemane, ze staan ter beschikking aan Christus. Ze dienen hun koning. En ze verwonderen zich over dat wat hij doet. En ze verblijden zich over zijn werk. En ze verheugen zich als een zondaar een beroep doet op het werk van Christus. Blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. Nou gemeente, hebben ze zich al over u, over jou kunnen verblijden. Omdat je je tot Christus wendde. Dan weten de engelen als geen ander dat God heilig en rechtvaardig is. Een heerlijk God. Dan is er voor gevallen engelen geen hoop. Maar voor gevallen zondaren wel. Hoop. Gegrond op het werk van Christus. Op zijn overwinning. Dan zou ik dus maar niet steunen op iets wat je zelf doet. Op zelf denkt te kunnen. Dan verlies je het. En dan ga je het eronder. En dat terwijl er in Christus overwinning behoud ligt. Redding. Nou, gemeente, ziet u zijn aanbod. En ziet u zijn genade aanbod. Genade zo rijk. En genade zo diep. Dat hij in alles voorziet. Zelfs in de dienst van engelen. Dan zullen die engelen Jezus Christus van alles voorzien hebben wat hij nodig had. In de woestijn. Nou, zo wil Christus dat de engelen de zijnen voorzien van wat ze nodig hebben. De engel des Heren, die legert zich rondom degene die hem vrezen en die rukt hen uit. Dan hoeft wie de Heren vreest, wie Christus kent, niet bang te zijn. Hij ondersteunt, hij sterkt. En het getuigenis wat klinkt. In het bekendmaken van zijn daden. Zijn wij vaak niet veel te bang om uit te komen voor de Heere, voor zijn dienst. Maar laten we ons zo gemakkelijk imponeren door mensen. En dat terwijl God zijn engelen wil gebieden. Hij stelt ze ter beschikking. Juist daarin. Zodat het getuigenis klinkt. Zodat de dienst aan hem niet onderbroken wordt. Die doorgaat. Hier beneden in de woestijn van het leven. Waar je je aangevochten en bestreden kunt voelen. Maar dan ook straks boven hem dienen. Ononderbroken, eeuwig dienen. Samen met de engelen van God. En dan dringt die vraag toch? Zult u erbij zijn? Jij? Ja, zegt u. Maar hoe blijf ik staande? Als de duivel een aanval doet. Als hij zijn verzoeking intensiveert. Nou gemeente, wie staat op het werk van Christus? En wie staat op zijn verdienst? En wie leeft vanuit de kracht van zijn kruis? Die zal staande blijven, omdat hij staande is gebleven. En daarom zalig die mens die op hem vertrouwt. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 34, het vierde en het vijfde vers. Dus Heere engel schaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht. En het vijfde vrees hem te alle tijd. Psalm 34 vers 4 en vers 5. Gemeente, wij zullen samen danken. We doen ook voorbeden. We doen voorbeden voor Walter en Mirjam Vermoen. De moeder en schoonmoeder is jongstleden vrijdagmorgen overleden. Het was goed met de Heere. Wij bidden voor haar, voor haar man en verdere familie. Wij denken aan alle rouwdragenden. We bidden ook voor de Bijbelkringen deze week en de overige activiteiten. Ook onder de jongeren van de gemeente. Laten wij samen bidden. Genade God, zo komen wij tot u, die genade laat verkondigen. En om die genade te laten verkondigen en toe te kunnen passen in mensenharten, ging Jezus Christus de woestijn in. Heere, geef dat we doorzien wat op Jezus Christus is aangekomen, om ons te kunnen redden en te behouden. En geef dat het appel daarin des te sterker wordt, van zijn genade gebruik te maken en het vluchten tot hem, in het zoeken wat boven is. Hij die gewillig is te behouden en te redden. Hij die gewillig is te geven wat nodig is in de strijd die we hebben te voeren tegen de duistere machten die er zijn. Geestelijke boosheden in de lucht. Geef dat we nuchter zullen zijn en waakzaam. Dat we alert zullen zijn, zodat we de geesten zullen beproeven of ze uit u zijn. En wekt u dan geloof en versterkt uw geloof. En doe ervaren dat in Jezus Christus werkelijk alles ligt wat nodig is. In de verzoening met u, maar ook in het leren te leven vanuit die verzoening. Heilig te leven, strijdend te leven. En zo zicht te ontvangen op de overwinning die hij verwierf. Wij bidden, ontferm u zo over ons. Wij doen voorbeden, we bidden voor Walter en Mirjam Vermoenen in het verlies wat ze moeten lijden. Moeder en schoonmoeder overleed, Heere, geeft u ook daarin uw nabijheid, uw kracht, troost, los te laten wat dierbaar is. Juist ook daarin verder te kijken dan het graf, op te zien naar hem die troost. En zijn troost is zo verstrekkend. Hij immers is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, leeft. Dan is het bijzonder als we geliefden zo mogen nastaren. Dat er is directe boodschap naar ons toe. Het leven te zoeken waar het te vinden is. Wees zo nabij. Degene die daarop betrokken zijn. Man, kinderen, de verdere familie. Ook daarin te weten dat we op u de levende nooit te vergeefs een beroep doen. We bidden voor al degenen die met verdriet en verlies werden geconfronteerd. Korter geleden, langer geleden. Het kan zo heel reëel zijn als ze zo dadelijk alleen thuis komen. Heere, geeft u ook daarin dat we ons getroost mogen weten door uw woord. Ook getroost mogen weten dat er mensen om ons heen staan. Dat we ook als christelijke gemeente daarin oog hebben voor elkaar. Dat u ook daarin tot zegen wilt laten zijn. We bidden voor hen die ziek zijn, al langer ziek. Ouderen, als ouderdom gebreken met zich meebrengt. We bidden voor jongeren die het soms ook zwaar kunnen hebben. Wat een nood is er niet. Wat kunnen we ons soms ook teruggeworpen voelen op onszelf. Heere, geef ook daarin hulp en kracht en uw nabijheid. We bidden voor alle activiteiten die er deze week mogen zijn. De Bijbelkringen die bij elkaar komen. Schenk u zegen, Heere. Schenk ook daarin hulp en kracht. En maak ook daarin van u afhankelijk. Zodat uw woord ook tot klinken wordt gebracht. In ons hart en in ons leven. Ons houvast biedt van dag tot dag. We bidden voor alle activiteiten die er zijn. Daarin ook waar jongeren geconfronteerd worden met uw woord. We mogen u danken dat er zoveel jongeren in de gemeente zijn. Zegent u hen. Zegent u de catechese. Zegent u het kringwerk. En laat ook daarin zien dat u door uw woord wonderen werkt. U houvast geeft. een zicht geeft op u en de dingen van uw koninkrijk. Zo bidden we voor het bestuur van deze gemeente. Schenk hen wat ze nodig hebben. De gemeente ook daarin te leiden. Wees u met dominee Liefding die hier werken mag. We bidden, doe ook daarin ervaren wie u bent. We bidden voor de kerk, de kerken waarmee we ons verbonden weten. Laat uw woord klinken, laat die ene naam verkondigd worden. Maar laat ook vanuit de kerk het getuigenis klinken de wereld in. Zegent u evangelisatiewerk, zegent u zendingswerk. En bidden, Heer, wees met de kerk die vervolgd wordt, de vele, vele christenen die niet in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Daar waar mensen gevangen genomen worden vanwege hun geloof, waar mensen lijden vanwege de ene naam die ze belijden, geeft u houvast en kracht en breid desondanks uw koninkrijk uit. Leg alle noten, alle spanning die er in deze wereld is voor u neer. We zien de tekenen van het einde. We horen de voetstappen van de zaligmaker. En wij bidden, geef dat juist ook in deze tijd. En alle nood die er is, er ruimte is voor de verkondiging van het evangelie. Hou vast geboden wordt in hem die redt en behoudt om niet. We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten. Bestand wat afgekondigd is, Heere, geef dat het ook daadwerkelijk zal functioneren. Waar de bevrijding komt voor de gijzelaars in Gaza. Vrede komt in Gaza, in Israël. Maar ook verder in Libanon, in Syrië. En bidden, ontferm u over uw volk. Neem de sluier van hun gezicht weg en doe hen de vrede voorzien. Jezus Christus. Opdat ze vanuit hem zullen leven en vanuit hem ook zullen handelen in deze wereld. Wij bidden voor christenen die door de situatie in het Midden-Oosten het extra zwaar hebben. Messias belijdende Joden, Palestijnse christenen, Libanese gelovigen, Heren, we leggen ze in uw handen. En we bidden des te meer, toon ook hen uw macht en uw majesteit en spreekt u door uw woord en door uw geest. Wij vragen het u, om wie u bent. Wij danken u, wij prijzen uw naam dat we in rust en vrede bij elkaar mochten zijn. Laat uw woord zijn werk doen, laat uw naam verheerlijkt en geprezen zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 148, het eerste en het vijfde vers. Psalm 148 vers 1, looft God, zingt eeuwig z'Heere lof. Psalm 148, het eerste en ook het vijfde vers. Gemeente, bewaar het woord, gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.